Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 78 en daarvan de verzen 1, 5 en 9. Psalm 78, de verzen 1, 5 en 9.
Thank you.
En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. En gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, en nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden de schriftlezing uit Hosea 12 en 13. Die van Efraïm hebben mij omsingeld met leugen en het huis Israëls met bedrog. Maar Juda heerste nog met God en was de heilige getrouw. En Efraïm wijdt zich met wind en jaagt den oostenwind na de ganse dag, vermenigvuldigt hij leugen en verwoesting. En ze maken verbond met Aser en de olie wordt naar Egypte gevoerd. Ook heeft de Heere een twist met Juda en hij zal bezoeken doen over Jacob na zijn wegen. In moeders buik hield hij zijn broeder bij de verzenen en zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Ja, hij gedroeg zich vorstelijk tegen de engelen, vermocht hem en hij weende en hij smeekte hem. Te Bethel vond hij hem en al daar sprak hij met ons. Namelijk de Heere, de God der Scharen, Heere is zijn gedenknaam. En gij dan bekeert u tot uw God, bewaar weldadigheid en recht en wacht geduriglijk op uw God. In des koopmans hand is een bedriegelijke weegschaal, hij beminde te verdrukken. En nog zegt Efraïm, evenwel ben ik rijk geworden, ik heb mij groot goed verkregen. In al mijn arbeid zullen zij mij geen ongerechtigheid vinden, die zonde zijn. Maar ik ben de Heere uw God van Egypte af, van Egypteland af. Ik zal u nog in tenten doen wonen als in de dagen der samenkomst. En ik zal spreken tot de profeten en ik zal het gezicht vermenigvuldigen en door de dienst der profeten zal ik gelijkenissen voorstellen. En zekerlijk is Gilead ongerechtigheid. Zij zijn enkel ijdelheid en te Gilgal offeren zij ossen. Ja, hun altaren zijn als steenhopen op de voren der velden. Jacob vloot toch naar het veld van Syrië en Israël diende om een vrouw en hoede om een vrouw. Maar de Heere voerde Israël op uit Egypte door een profeet en door een profeet werd hij gehoed. Efraïm daarentegen heeft hem zeer bitterlijk vertoond. En daarom zal hij zijn bloed op hem laten en zijn Heere zal hem zijn smaad vergelden. Als Efraïm sprak, zo beefde men, hij heeft zich verheven in Israël, maar hij is schuldig geworden aan de Baal en is gestorven. En nu zijn zij voortgevaren te zondigen en hebben zich van hun zilver en gegoten beeld gemaakt, afgoden naar hun verstand, die altemaal smedewerk zijn, waarvan zij nochtans zeggen, de mensen die offeren zullen kalveren tussen. En daarom zullen zij zijn als een morgenwolk en als een vroegkomende dauw die heen gaat, als kaf van de dorstvloer en als rook uit de schoorsteen wordt weggestormd. Ik ben toch de Heere uw God van Egypteland af, en daarom zoudt gij geen God kennen dan mij alleen, want er is geen heiland dan ik. Ik heb u gekend in de woestijn in een zeer heet land. En daarna zijn zij, nadat hun lieden weide was, zat geworden. Als zij zat zijn geworden, heeft zich hun hart verheven en daarom hebben zij mij vergeten. Dies werd ik hun als een felle leeuw, als een luipaard loerde ik op de weg. Ik ontmoette hen als een beer die van jongen beroofd is en scheurde het slot huns harten en ik verslond hen al daar als een oude leeuw. Het wild gedierte des velds verscheurde hen. Het heeft u bedorven, o Israël, want in mij is uw hulp. En waar is uw koning nu, dat hij u behouden in al uw steden? En uw rechters, waar gij van zeidet, geef mij een koning en vorsten. Ik gaf u een koning in mijn toren en nam hem weg in mijn verbolgenheid. Efraïms ongerechtigheid is samengebonden, zijn zonden is opgelegd. Smarte en het barende vrouw zullen hem aankomen, hij is een onwijs kind. Want anders zou hij geen tijd in de kindergeboorte blijven staan. Doch ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Ik zal hen vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Want hij zal zijn vrucht voortbrengen onder de broederen, doch er zal een oostenwind komen, een wind des Heren, opkomende uit de woestijn, en zijn springader zal uitdrogen en zijn fontein zal verdrogen. Diezelfde zal den schat van alle gewenste huisraad roven. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij het aangezicht des Heren gemeenschappelijk gebed. Heer, gij hebt ons ook deze dag, tot deze dag weer bewaakt om uw woord te mogen horen. En om uw woord te mogen spreken, om uw woord te mogen doen verkondigen. Want het moet luid en duidelijk verkondigd worden. Ook al betreffen het uw oordelen. De wereld hangt aan een zijden draad en deze wereld is geen belofte gegeven van behoud, want deze wereld zal vergaan. En alle die de ongerechtigheid bedrijven, zullen met deze wereld vergaan. O, gij mocht nog blazen in die vergadering op deze uw dag waarin uw naam ontheiligd wordt. In Davos, waar de machten en krachten samenspannen tegen God en zijn gezalfde koning. En gij zult ze overwinnen, Heer, want ze zijn reeds overwonnen. Maar ze spelen voor God en ze lasteren uw naam. O, gij mocht daar als die meerdere Simson de pilaren verbreken. Want dat is een bolwerk van de duivel. En het christendom holt er me mee. O, wat zal toch die val groot zijn, zoals ook Efraïm zich heeft gedragen. Alsof er geen God bestaat. Heere, gij mocht het ons recht doen prediken, want Efraïm zit van natuur in ons aller hart. Efraïm de afvallige, een koe die niet omgekeerd is. Een losbandige koe. Dat is ons bestaan in Adam. Of mochten we ervan verlost worden als wij nog in onze oude natuur leven. Als een oude mens onder de wet. Want dat gaat ten verderven. De Heere, gij hebt het al eeuwen doen verkondigen. Dat alleen in de naam van de Heer Jezus Christus zaligheid te verkrijgen is. En gij wil erom gesmeekt worden. Gij wil er om gevraagd worden. Maar het vragen en smeken van ons kan nog zoveel eigen bedoeling inhouden. De mens is er maar op uit om eigen behoud en om uw eer ligt hij niet wakker. O Heere, gij mocht het ons ook deze dag doen horen. Dat alleen in u heil is. Des Heere heil zal eeuwig bestaan als mensen heil is uitleid. Al mochten we in uw kloeke daden doen en onze wederpartij is vertreden. Gedenk de weduwe en de wezen. De zieke en de eenzame. De arme en de rijke wond. Ach, als wij onze rijkdom onder de wet niet verliezen voor de rijkdom van Christus. We kunnen niet Christus en de Belial dienen. En Heere, ontdek ons en ontgrond ons. Als wij dat in de hand houden. De Belial, de Baal en de Astatrots. En zoals ook Samuel heeft gepreekt op het scherpst van de snede. En toen heeft het volk zich bekeerd. Enkele jaren verder begeerde zijn koning. Een koning in uw toren. Heere, o, mochten we het ook overzetten in de tijd door de Heilige Geest. Want het is uw woord voor alle tijden en voor alle plaatsen, voor alle mensen. Of ze het horen of niet horen, geloven of niet geloven. Het is uw woord en het blijft uw woord tot in de eeuwigheid. En het zal geen duimbreed wijken. Heere, zegen ons in het spreken en in het luisteren. En dat we het mochten ontvangen in een wel toebereide aarde. En sta nog op uw hoogste rechter, mocht gij alle satanische machten en krachten verbreken. Gij hebt ze reeds overwonnen, maar mocht gij ze op de schande zetten in onze dagen. We bidden en smeken het u. Alleen in de naam van onze Heer Jezus Christus, om Jezus willen. Amen. Nabetrachting, ja. Wat houdt het eigenlijk in, nabetrachting van het heilig avondmaal? En dat we die, dat zitten aan zere tafel, zouden herkauwen. Alle uren van de dag. Want God heeft recht op onze gedachten, op ons bestaan. En dat wij zijn naam gedenken. Ja. Hoeveel keer is het hier niet verkondigd? En als het dan hoort, ook van broeders, die dan maar naar de omstandigheden kijken en niet meer uit het geloof leven. Mijn hart siddert, mijn hart beeft. Want als je op de omstandigheden acht slaat, dan kun je gelijk wel ophouden. Maar zo leeft het geloof niet. En de geloven ook niet. Want de Heere houdt het geloof werkzaam en waakzaam. En dat we altijd acht slaan op zere wegen. En als wij maar enigszins afwijken. Ik viel gisteren nog plat op de grond. Daar heeft de Heere altijd wat mee te zeggen. Want de Heere zei, die had heel de dag moeten bidden om die vergadering te verwoesten daar in Davos. En we achten dat als niks. Hebben we nou heel de nacht doorgesnurkt? Het is een schande. Het is echt een schande. Als dat de werkelijkheid is. Als je niet uit je bed gegaan bent om de Heere aan te roepen. Want ze willen de World Health Organization, willen ze superpower geven. En dat is al natuurlijk geïmplementeerd door de staten die daarmee verbonden zijn. Het is echt een hemeltergende, goddeloze beweging. Die moeten worden opgeruimd. Je krijgt geen betere wereld, dat bedoel ik niet te zeggen. Maar als je er niet werkzaam mee bent en je kan de ongerechtigheid maar de revue laten passeren en het gaat je niet aan, dan ben je echt een heiden. Echt 100% een heiden. Ook al draag je de naam dat je leeft, dan ben je morsdood. En als ik dan zie in de reformatorische media hoe daarmee meegeheuld wordt, nou, God zal ze verdoemen. Al heet het ook 10 keer reformatorisch. En met al die dominees, ik heb het al zo vaak gezegd. Hier Efrim. Die van Efrim hebben mij omsingeld met leugen. Dat is de kerk van vandaag. En dan moet je niet eens uit het raam kijken. Maar als je dan die blik niet naar binnen hebt gehad. En met God verzoend ben geworden. Want wij moeten ook verzoend worden tegen alle overtredingen van Gods wet. Want we zijn leugenaars van de beginnen. We worden geen leugenaar als we liegen. Maar we zijn leugenaar en daarom liegen we. Dat is ook met stelen, overspel doen, met alle geboden des Heeren. In Adam zijn we gevallen en hebben heel de wet Gods vertreden. En ons in de armen van de Satan geworpen. Want die val in Adam. Mensen zeggen, ja, dat hebben we al zoveel keer gehoord. Als hij dat zegt, heb ik het nog gehoord. Daar geloof ik er absoluut niks van. Want als dat gebod komt, Paulus zegt, toen zijn de zonden weder levend geworden. En ik ben gestorven onder die last van zonden en plagen. En als je daar maar over kan blijven redeneren. Ik sprak gisteren nog met een broeder. Ik zeg, je redeneert te veel. Dat haat ik. Ook als ik het zelf doe. Dat haat ik. Want zo leert God zijn kerk niet. Het geloof redeneert niet. Het geloof gelooft. En daar hebben we de bediening des geestes voor nodig om in die geloofswerkzaamheid te verkeren. Maar de Heere geeft soms ook een kastijding. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft, dat kan ook, een antwoord kan daar ook gelegen liggen in een kastijding. En ik viel gisteren plat met mijn neus op de grond. Nou, de Heere hield zijn hand er nog tussen, want anders had ik mijn rug gebroken. Maar zo wil de Heere ook werken. En als je dan, ik hoor wel eens mensen, ja, ik heb dit pijn en zus pijn en zo pijn en dat ongeluk en zus. En ze leren er niks van. De Heer zegt, ik heb ze wel geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. Ja, lichamelijke pijn, maar dan stopt het. Dan stopt het ermee. Heb God er wat mee te zeggen? Dat moet je altijd, ja. Nou, die opmerkingen, dat groeit niet op onze akker. Maar zit je daar nou om verlegen wat de Heer ermee te zeggen? Nou, daar werd ik wel krachtig bij bepaald, want als de Satan zich opmaakt om deze wereld helemaal onder de heerschappij van duivelarij te zetten, want dat gaat in onze dagen, wordt dat in gang gezet. Hè? En dat er daar is al jaren planning aan vooraf gegaan. De Heer zal hun raad vernietigen, maar er wordt in onze dagen veel te goedkoop gezegd, de Heer regeert. Dat wordt veel te goedkoop gezegd, want
Wat hebben al die preken uitgewerkt, al die evangelische preken?
Ik sprak eens een man van die Bonische zending. Hij zegt, ja, het Christus moeten verkondigen. Ik zeg, oh ja. Ik zeg, dat ken ik wel aan jullie zendingsorganisatie zien dat jullie dat niet doen. Ja, want je kan natuurlijk geld ontvangen van al die sodomitische kerken. Houd toch op, man, met je gevloek. Het wordt niet meer opgemerkt. Want wat hebben nou die preken allemaal uitgewerkt? En al die catechismes spreken. Dat het hele volk, het hele rijvervolk, aan de afval is overgegeven. Dat heeft het uitgewerkt. Omdat er geen snipper separatie in zat. Mensen worden niet meer voor Gods recht geplaatst. Ja, Christus dit en Christus dat. De naam van Christus wordt ook zwaar misbruikt in zulke prediking. Want het gaat allemaal ten koste van Gods recht. En het werkt niks uit, hoor. Alleen de fake bekeringen.
Ja.
En Gods volk wordt erdoor betoverd. Ik heb het in mijn leven, daar ben ik zo mee geconfronteerd geworden. Om gedurig in de dood van Christus gedompeld te worden, anders leer je het nooit. Anders leer je het echt nooit. Dat onderscheid kom je niet aanwaaien. Je kan erover denken, je kan er boeken bestuderen. Het zal je niet baten. Het zal je niet baten. Onze oudvaders, onze godzalige oudvaders, waren van God geleerd. Dat is de enige bron van waar het kan komen. En dat gaat altijd door woord en geest. Maar dat is niet onze studie van het woord. Gooi dat maar overboord, want dat heeft geen waarde. De Heilige Geest moet je in al de waarheid leiden. En dan weet je ook dat het gebeurt. Want dan krijg je licht des geestes, wat je van tevoren niet had. Dat is een doorgaande zaak, dat geldt iedere keer weer. Maar die van Efraïm hebben mij omsingeld met leugen. En het huis Israël met bedrog. Met Efraïm worden twee dingen bedoeld. Je hebt de stam Efraïm en u weet dat Jacob Efraïm zegende boven Manasse. Want hij kruiste zijn handen. Efraïm was de mindere, Manasse was de oudste. En Jozef dacht dat het zijn vader in de war was. Hij zegt nee, Efraïm moet boven Manasse gezegend worden. En wat is er van gebleken dat Efraïm, als die met heerlijkheid sprak, dat staat hierop geschreven, ik kom er zo nog wel op terug. Als Efraïm sprak, zo beefde men, want het was een machtige stam. Het was een machtige stam, het was een heerlijke stam, buitengewoon gezegend. Maar Efraïm heeft door de jaren heen, en u kunt dat lezen in Gods woord, afgehoreerd. Het begon al, en het begon al eerder, ze offerden de Heere zonder zich te reinigen. Dat is al een bloedschande, dat is al een doodzonde. En daar deden de profeten nog voorbidding voor. En we zien het met de strijd van Jefta tegen de Ammonieten. Toen kwamen de Efraïmieten bijeen om het huis van Jefta toen hij die strijd reeds gestreden had. En ze zeiden, waarom heb gij ons niet geroepen om mede te strijden? We waren druk met de varkenshandel. Jefta zegt, ik heb u wel geroepen. Dus ze logen het. Kijk, dat wordt nou in onze dagen, is dat de politiek geworden. Leugen en bedrog. Steef de Bruin zegt, ja, we moeten nodig op solar overgaan en op warmtepompen. Want we krijgen geen gas meer, want Rusland kan je ook niet vertrouwen. Nou, het lijkt wel of de hel open gaat als ik dat hoor. Dat ik de duivel hoor spreken. Het is aan eigen regen leugen. En zo wordt het volk, en als je daarmee meegaat, is je eigen schuld hoor. Want dat sproken, ja, die dominee hebt me bedrogen. Daar kan je niet mee voor God verschijnen. Je had toch het woord. En als je dan onder een valse prediking zit, dan moet je daar weg. En je eigen vrijmaken. En als je het niet doet, dan zal je van die plagen ontvangen. En dan word je zo bedwelmd en betoverd dat je er nooit meer van verlost wordt. Omdat je eigen vermengt met de zonde van die afvallige kerk en die valse prediking. Dus je eigen zo, allemaal je eigen schuld. Maar wat hoor ik dat weinig dat mensen in de schuld vallen voor God met de aanvaarding van hun welverdiende straf. Dat hoor je niet meer in onze dagen. Het is allemaal een opgaand evangelie. Maar nogmaals, wat heeft dat allemaal uitgewerkt? Want er hoeft maar een crisis zich te laten gelden en ze kiezen allemaal aan de zijde van de duivel. Met een Bijbeltekst op de lippen. Dus dat werkt alleen maar ongerechtigheid uit. En je ziet het bij Efraïm. Nou, er wordt gezegd van Juda, want kijk Efraïm, ik heb al gezegd, er worden twee zaken mee bedoeld. De stam Efraïm, maar voor Efraïm wordt in het woord... En Efraïm, dat staat wel, ik denk wel 100 keer in het woord vermeld. Daar worden ook de 10 stammen mee bedoeld, met Efraïm. Omdat Efraïm de machtigste stam was, wordt met Efraïm de 10 stammen bedoeld. Want hier staat, Juda heerste nog met God en was de heilige getrouw. Dus in Juda was er nog een kerk met een hoofdletter. Heerste nog met God, want het geloof is almachtig. Laat ik dat eens ook eens even zeggen. En als je aan het redeneren slaat, dat is verachtering in de genade. We komen er straks nog wel op terug. Als er geschreven staat dat Efraïm een onwijs kind is en in de kindergeboortes blijven steken. Kijk, dat kan je nou opmerken bij degene waarvan je aanvankelijk gelooft dat er genade in hun leven verheerlijkt is. Maar als ze in de kindergeboorte blijven steken, ja, een doodgeboren kind, zal die Gods lof vertellen. Vroeger zei Gods volk, je moet het laten overwinteren en overzomeren. Want dat kan nog alle kanten op, dat kan nog alle kanten op. Niet als het uur van de rechtvaardigmaking duidelijk is, dat is altijd duidelijk trouwens. Dat is altijd duidelijk. De wedergeboorte is geen schimmige zaak. Daar wordt recht gesproken en vrij gesproken. En als je daar je eigen tegen afzet, dan ben je niet wedergeboren. Dat is natuurlijk wel heel klaar. Want ook al in het stuk der ellende, dan leidt de Heilige Geest het zo dat je liever wil zalig worden door recht, anders helemaal niet. Denk erover hoor, denk erover dat God zijn recht in je ziel gaat afdrukken. Dat zegt Paulus toch, als het gebod kwam, dat is Gods recht. Werden de zonden wederlevend. Want toen kwam ik erachter dat ik tegen al Gods geboden gezondigd had. En dan gaat de Heer dat de revue laten passeren. Tegen al Gods geboden gezondigd. En ik ben gestorven. Want als jij je dan nog op de been kan houden, dan weet je rationeel wel dat je tegen al Gods geboden gezondigd hebt. Maar het wordt inwendig niet afgedrukt. Die oude mens die sterft er niet onder. En als die oude mens er niet onder sterft en je komt niet tot bekering, dan sterf je in je zonde. Met al je wetenschap van tegen de wet gezondigd hebben. Want weet je wat daar de uitwerking van is als je niet aan die oude mens sterft? Al die wettische mensen hebben allemaal prachtige werken. Die Peninna had kinderen. Het was allemaal onder de wet. De Heer kwam er niet in mee. Het was allemaal onvruchtbaar. Maar zij was vruchtbaar. Hanna was onvruchtbaar. Dat was ook de inleving. En ook in uitwendige zin, want ze had geen kinderen. Maar die geen kinderen heeft, die niet gebaard heeft, die zal uitbreken in menigte, zegt het woord. En zo gaat het altijd. Zo gaat het altijd. Als iemand met je vruchten kan pronken, de werken gaan voor. En al die kerken die hebben natuurlijk voor alles georganiseerd. En je kan het allemaal aanschouwen. En het is echt allemaal wet. Het is echt allemaal wet. Want zo werkt de Heer niet. Omdat ze niet ten strijde trekken. De bezuinen die worden nog hier en daar wel geblazen, maar niemand trekt ten strijde. Daar kan je het aan toetsen. Daar kan je het echt aan toetsen. Jonathan die had geen leger van 10.000 soldaten nodig. Hij ging maar op naar de Filistijnen met zijn wapen dragen. Dat is echt de strijdersheer. Dat is echt de strijdersheer. En toen Saul had verzonnen, ja, een bezwering, nog wel met de namen Gods erbij genoemd, misbruik van Gods naam, dat er niemand een stuk brood mocht eten, want eerst moesten de Filistijnen allemaal verslagen worden. Jonathan had er niet van gehoord. En hij stak zijn staf in een stuk met honingraten. En hij zegt, mijn ogen werden erdoor verlicht. En toen werd hij bekendgemaakt, ja, Saul heeft het verboden. Hij zegt, zie je dan aan mij niet dat mijn ogen verlicht zijn? Door het eten van die honing. Hij zegt, mijn vader heeft dwaaselijk gehandeld. Hij zegt, hij had zijn mannen moeten laten eten en van deze honing moeten geven, opdat ze des te sterker de Filistijnen zouden verslaan. Want het was maar een kleine slag, ze overwonnen wel. Maar de Israëlieten waren dood en doodmoe. Dood en doodmoe. En er komen allerlei zonden uit voort. En je ziet het in het leven van Saul, dat is nou niet onze overdenking, maar om het maar te noemen, die zonden van Efraïm, die hebben zich al laten gelden ten tijde van Sauls koningschap. En dat komt ook hier te sprake. Efraïm wijdt zich met wind en jaagt de oostenwind na. Nou, hij is verlaat zich op ijdelheid, want dat wordt vaak met wind vergeleken. Te weten afgoderij, heidense verbonden, waarmee zij zullen varen als iemand die van de wind meent te leven. En jaagt de oostenwind na, dat is hetgeen hem hard en schadelijk zal zijn. De ganse dag vermenigvuldigt hij leugen en verwoesting. En zij maken verbond met Asser, dat is met de Assyriërs. En de olie wordt naar Egypte gevoerd, dus met de zegeningen des Heeren bedreven ze de grofste afgoderij. Dat wordt ook in onze dagen, dat is ook de kerk van vandaag. Dat is ook de kerk van vandaag. Je eigen verbinden met Asser, dat is Sodom en Gomorra de hand reiken. Dat is echt hetzelfde. Want het is Christus en de Belial. En de olie
Dat is de kostelijke balsem die men in de landen bereiden wordt tot de koning van Egypte gevoerd om een geschenk om zijn gunst te verkrijgen. Dus daar heb je al de omkoperij. Dat was nou het leven van Efraïm. Ofwel de 10 stammen. Met name de stam van Efraïm. Dat staat altijd op nummer 1 als de 10 stammen genoemd worden. Efraïm, dat was de machtigste stam. Maar Efraïm heeft het wel zodanig verzondigd, want die bracht al die zegeningen Gods in dienst, besteden ze in dienst van de afgoderij. En als je dat nou in onze dagen ziet, hoe heeft de Heere het Westen niet gezegend met de reformatie? En het wordt nou allemaal voor de mol en de vledemuizen gegooid, want ik heb al gezegd, er hoeft maar een crisis zich te laten gelden en ze kiezen de zijde van de duivel. En dan gaan die hoofdpersonen, zoals Steve de Bruin van de Staai, gaan erin voor. Hoeveel keer moet ik het nog zeggen? God neemt het een keer weg. En dan mag je eigenlijk op je koning beroepen, die je toen begeerd hebt. Rutte een 8 geven, weet je wat het is? Christus kruisigen, opnieuw kruisigen. Dat is het, precies hetzelfde. Moet je dan de regeringsleider niet eren, niet in een zonde bedrijven? Nou, dat zegt Gods woord helemaal nergens. Ik lees nog, wie was het? Ambrosius, dacht ik dat die aan die keizer Theophilus, of hoe heette die man, dat die bloed in zijn handen had en hij kwam ter kerke om avondmaal te vieren. Maar Ambrosius hield hem tegen. Hij zegt, je komt de kerk niet in, je hebt bloed in je handen. En die koning, die keizer, die kwam ermee in de schuld. En er is geen ene dominee die het doet. Want de koningen gaan niet met de kerken. Het is al zo ver dat ze helemaal niet met de kerken gaan. Prins Maurits die ging nog ter kerken. En Willem van Oranje ging nog ter kerken. Dat is ook helemaal weg in onze dagen. Maar ze worden ook niet tegengesproken. Koning Willem-Alexander, hij zit in de grootste ongerechtigheid die er bestaat. Je moet het maar onderzoeken. En nou is die Maxima, die is er ook aanwezig op die vergadering in Davos. Het is al zo verschrikkelijk en dan wordt dat in het RD, dat koningshuis, zodanig uitgestald alsof het engelen zijn. Nou, mensen. Dan vind ik toch bij John Knox een hele andere geest. Nederland gaat naar de afgrond door de geest van de afgrond. Want er zijn 3 onreine geesten uitgegaan. En één daarvan, één van die onreine geesten, zit op de zetel binnen de Reformkerk. Dominees hebben het genees niet meer in de gaten. Maar als je de waarheid verdraait, zoals Efraïm doet, Efraïm heeft mij omsingeld met leugen, je doet het tot je eigen verderf. Dus dat betekent dat je dan niet bekeerd bent, want Gods volk die komt ermee in de schuld. De Heer zal er wel voor zorgen dat zijn volk in de schuld valt, als ze daar maar enigszins een vinger aan gegeven. Denk er goed om hoor. Dat is altijd het machtige verschil. En je moet het maar eens afkijken. Het kan jaren duren, die gang van Orpen naar de grens, dat kan echt jaren duren. Dat kan echt decades in beslag nemen. Dat was in werkelijkheid niet zo. Ze hebben een paar dagen gereisd, maar in geestelijke zin kan dat decades in beslag nemen. En dat zijn van die ontroerde mensen, dat zijn van die emotionele mensen. En uiteindelijk komt de vijandschap openbaar. Uiteindelijk, want ja, die Orpen heeft niet zoveel geredeneerd, maar ze keerden zich radicaal om naar de afgoden, op bevel van Naomi. Maar Rut kleefde eraan. En we hoeven die geschiedenis daar weer niet helemaal op te halen. U weet de geschiedenis toch, kinderen? Je weet toch de geschiedenis? Maar van die Orpas, nou, er wordt bijna al geen traan meer gelaten, want het is allemaal zo hard als een spijker geworden in onze dagen. Omdat de Heere de gewetens hebt toegeschroeid als met een brandijzer. En dat is eigen schuld. Dat is, dan heb je de duivel in de kaart gespeeld. En die Steve de Bruin en die Van der Staaij doen niets anders als de duivel in de kaart spelen. Als Van der Staaij zegt, ja, we zijn voor militaire steun van Oekraïne, dus hij wil nog meer bloed zien. Dat is alleen maar het vuur aanwakkeren. En het wordt niet opgemerkt wat hij zegt. De voeten van die crimineel Zelensky kussen. Dat is een nazi en die Nederlandse journalist die moet maar ontdekken en herontdekken en meer ontdekken dat het Oekraïense leger niks anders doet als die Russisch sprekende mensen martelen en vermoorden. Nou, Van der Staaij, je zal de bodem in de hel uitgemaakt met je ongerechtigheid. En hij wordt de dominees gesteund. Ze collecteren voor de ongerechtigheid. Hier, Efraïm. En dan zal ik ook vertellen uit Gods woord hoe het met Efraïm afloopt. Efraïm kwijt zich met wind en jaagt de noostenwind na. En de ganse dag vermenigvuldigt hij leugen en verwoesting. En ze maken verbond met Asur. Gods woord wordt niet meer in het heden gelezen. Dat is wat er nu gebeurt. De kerk hebben verbond met Asur gemaakt. En olie wordt naar Egypte gevoerd. Om de gemoederen maar te sussen. Nou, daar zou je achter komen. Daar zou je achter komen. Ze doen net of God niet bestaat. En ook heeft de Heer een twist met Juda, hoewel Juda nog heerste met God en was met de heilige getrouw. Maar een twist met Juda, een rechtszaak vanwege hun zonde, want dat ging in Juda ook al bergafwaarts. En hij zal bezoeking doen over Jacob naar zijn wegen, naar zijn handelingen zal hij hem vergelden. Want voor Jacob wordt ook dikwijls het volk, het verbondsvolk Israël mee bedoeld. De 12 stammen, laat ik het zo zeggen. En dan voert de Heilige Geest het voorbeeld van Jacob op, hoe Jacob tot bekering is gekomen. Ja, dat kunnen we lezen in 4e en 5e vers. Als een voorbeeld hoe Efraïm, de 10 stammen, en Juda zich in tegenstelling tot Jacob hebben misdragen, de ongerechtigheid en de afgoderij gediend. En ik heb u al eerder verklaard, ik ga er nou niet dieper op in. In moeders buik hield hij zijn broeder bij de verzen en in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Dus toen zat hij nog in de baarmoeder. Rebecca zegt, ik zal de Heere vragen. 2 volken in uw buik, u weet het. En te Peniel gedroeg hij zich vorstelijk met God. En hij gedroeg zich vorstelijk tegen de engel. Dat was Christus en overmocht hem. Hij weende en smeekte hem, daar heeft de Heilige Geest bijgevoegd. Omdat het niet vermeld staat in de geschiedenis in Genesis. Maar dat gebeurd is, want de Heilige Geest vergist zich nooit. De Heilige Geest voegt nooit iets toe wat niet waar is. Hij weende en smeekte hem te Bethel. Het staat helemaal niet chronologisch vermeld. En dat vind ik prachtig, omdat het geloof niet chronologisch gelooft. Nee, te Bethel vond hij hem. Daar begon het. Daar vond de Heer Jacob. Daar werd hij wedergeboren. En al daar sprak hij met ons. Dan wordt het weer doorgetrokken naar Jacob als het volk Israël. En namelijk de Heere, de God der Heerscharen, de Heere en zijn gedenknaam. Zijn gedenknaam, dat is nou werkelijk de nabetrachting. De Heere, Jehovah, is een gedenknaam. Dus een naam om te gedenken. Gedachtenis, het is een gedachtenismaal. Om zijn dood te gedenken, dat is Jehovah, dat is de naam met welke als betekenende het eeuwige, zelfstandige, onveranderlijke wezen Gods. Jehovah, ik zal zijn die ik zijn zal. Jawel. Gij dan bekeert u tot de Heere uw God, dat was ook de prediking van Samuel tot het volk. Samuel zegt precies wat de bekering inhoudt, om de Baals en de Astarots overboord te werpen. Ik heb u gezegd, in onze dagen betekent dat binnen dat referendum het RD en de SGP. Gooi je dat niet overboord, dominees? Je zal met Baal en Astaroth vergaan. Je zal met Sodom en Gomorra vergaan, want dan zal de Heer je maken als Adama en Zeboer. En die zijn met vuur verbrand, net als Sodom en Gomorra. De Heer wil een waarachtige bekering. Gij dan bekeert u tot uw God. Bewaar weldadigheid en recht en mag gedurig op uw God. En dat is de vrucht van de bekering. Die geloofsinwachting. Dat betekent verlatende al uw afgoden, ijdel vleeselijk vertrouwen. En zo zult gij God zijn eer geven en van hem niet verlaten worden. Want dat hoort bij de waarachtige bekering. Dat staat dan in het kader van de wedergeboorte. Dat is niet de wettische bekering. Maar die waarachtige bekering, dat geeft God de eer. Een ziel die Christus uit het ademsgraf heeft doen ontwaken op zijn stem, de woord en geest, die gaat God eren. Want daar zijn we voor geschapen. En dat geschiet in Christus, in de wedergeboorte, krijg je leven tot Gods eer. Ja, zo wil de Heer het hebben. Zo heeft hij het ook in zijn eeuwigraad besloten, dat het geloof in het beeld Gods, uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid Christus, als je daarmee verbonden ben door het geloof, want het geloof is de verbindingsschakel, dan moet je niet materialistisch overdenken. Nee, dat is een geestelijke verbindingsschakel waarin de liefde de band der volmaaktheid is en de inwoning van de Heilige Geest gaat ermee gepaard. En dat brengt tot vrucht voort dat je de Heere ook de eer gunt. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen,
dat wordt dan je liefdevers, dat wordt dan je levensthema, laat het zo maar eens zeggen. Bewaar weldadigheid en recht, beoefen dat, weldadigheid en recht, en wacht geduriglijk op je God. Maar in des koopsmans hand is een bedriegelijke weegschaal, hij bemint te verdrukken. Ja, we moeten door naar hoofdstuk 13, maar we willen, omdat we het u hebben gelezen, omdat dat die van Efraïm hebben mij omsingeld met leugen, dat is een goede inleiding voor hoofdstuk 13, want als ik dan begin met als Efraïm sprak, zo beeft men, en je weet dat voorgaande niet. Het staat, eigenlijk staat Hosea helemaal in zijn verband als één hoofdstuk, als één profetie. En het gaat voornamelijk over Efraïm, je moet goed verstaan. Hosea die moest een aaneengeschakelde boeteprediking houden, een oordeelsprediking over de afval van Efraïm. En, nogmaals, dat is de kerk van vandaag, en de dominees beginnen aan de verkeerde kant. Ja, is Efraïm mij niet een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Wat geschreven staat in Jeremia 21, geloof ik. Nou, daar begint het niet mee. Nou, want Efraïm is een koek die niet omgekeerd is. Dat is hetzelfde, al begin je met het stuk de dankbaarheid. Dat is precies hetzelfde. En met het stuk de verlossing. En je slaat een stuk de ellende over. Nou, nou. Gods woord openbaart ons die drie stukken ook in deze hoofdstukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En dan naar de inleving. Want als Paulus in Romeinen 7 vers 9 zegt, toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden en ik ben gestorven, heb die geen enkel zicht op de zaligheid. Kijk, dat is in onze dag ook helemaal verduisterd en vervalst. En er wordt altijd maar van tevoren iets in de zakken gestopt, wat helemaal geen grond heeft. En ja, dan krijg je allemaal van die fake bekeringen, en dat komt in alles openbaar. Want nogmaals, als er dan een crisis plaatsvindt in het persoonlijk leven of landelijk, nou in de hele wereld. Hitler was als een enig man, hij had natuurlijk wel zijn consorten zoals Himmler en Goebbels en noem al die criminelen maar op. Maar nou is het wereldwijd. En nou wordt het allemaal gekerstend en getolereerd. Het wordt ingevoerd. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Apenpokkenvirus en ze kunnen het. Het is allemaal verzonnen. Het is allemaal echt verzonnen. En ze zullen ook de RD, die zal foto's publiceren, hoe vreselijk apenpokken wel niet is. Op de 7 miljard mensen zijn er misschien 100 die apenpokken hebben en dan is het een wereldwijde pandemie. En al die onzin, daar doen de kerken het hoogste naar mee. Maar dan zal de Heer je slaan met die echte apenpokkenvirus. Want er sterven jaarlijks sterven de mensen aan apenpokkenvirus, maar nou wordt dat aangegrepen. Want die strijd in Oekraïne, dat zien de elite, de NAVO en het Westen, dat ze dat gewoon gaan verliezen. En dan lees je in die MSM, ja, Rusland is aan de verliezende hand. Het zijn allemaal leugen en bedrog, want Poetin heeft daar bij God vandaan ook de zaken in orde. Denk er goed om. En dan moet die Nederlandse journalisten, die moet in dat Azov-bataljon, hoofdkwartier, wat nou door de Russen is ingenomen. Daar komt allerlei nazi-ongerechtigheid boven water en bewijsstukken dat die Zelensky de grootste crimineel is van het Westen. Ja, ik wil niet zeggen de grootste, want het is maar een puppet van het Westen. Hoor. Zelensky is geen president. Die is president gemaakt omdat Oekraïne door het Westen als een speeltuin wordt gebruikt om allerlei ongerechtigheid te implementeren. Die idioten die denken nog dat ze Rusland kunnen verslaan, dat heeft Napoleon ook gedacht, dat heeft Hitler ook gedacht en nou proberen ze het weer. Nou, dat wordt je dood hoor, dat wordt je dood, je zal ermee omkomen. Er wordt zelfs gezegd, of het een Amerikaanse generaal was of een NAVO-generaal, dat kan ik me eigenlijk niet meer goed herinneren, die zei, wij hebben ervoor over dat onze mensen sterven van de honger, maar die bannen op Rusland, die moeten van kracht blijven. Dus zij believen dat er een heel volk sterft van de honger, om er hoogmoed maar in stand te houden. Want dat is het eigenlijk. Wat die Steve de Bruin zegt, ja, je kan Rusland ook niet vertrouwen. Nou, die hebben grafkeel van de duivel gekregen, dat is ongelooflijk. Het is allemaal grafpraat wat ze uitslaan. En als dat geloofd wordt, je zal ermee omkomen. Je zal ermee omkomen. En niet alleen niet geloofd, maar als er niet wordt tegengetuigd en je hoort geen enkele stem. Je hoort helemaal niks. Die dominees die laten al hun schapen te graven dalen. Want dat zal nou blijken. Hè? De huurlingen komen nou zichtbaar openbaar.
als die crisis door gaat implementeren, dan zal je het zien. Ja, dan zullen ze zelfs hun eigen schapen verraden. Als het geen afslacht is. Want dat brengt verraad met zich mee. Een verrader draait er zijn hand niet voor om mensen af te slachten. Want die kerken die worden nou in het oordeel gedompeld. Ze komen er ook nooit meer uit. Hoor. Want voor Efrim lag er nog een belofte omdat de Joodse kerk is toch blijven bestaan tot en met de komst van de Heer Jezus. En daarnaast de Jeruzalem verwoest en de Joodse kerk heeft de Heer verlaten. Net zoals de Reformkerken. Het heeft niks meer te maken met de kerk van de Reformatie. Helemaal niks meer. Dat ze het allemaal claimen en pretenderen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat God anders gaat denken omdat de kerken het zo promoten. Nou, absoluut niet. Nou. Kijk, dat doet Efrem ook. En nog zegt Efrem, evenwel, ik ben rijk geworden. Het gaat me voor de wind. Ik heb groot goed verkregen in al mijn arbeid. In al mijn arbeid zullen zij mij geen ongerechtigheid vinden die zonde zijn. Nou, wat betekent dat? Mijn arbeid, dat betekent waarmede ik mij bemoeid heb om rijk te worden, dien ik met mijn arbeid verkregen heb. Wij worden niet gestraft. Zo zou hij willen zeggen. Daarom is bij ons geen zonde. Het gaat ons voor de wind. Zie wel, we worden niet gestraft. En ze hebben niet eens in de gaten dat God de leidster heeft opgelegd. Dan mag een mens doen wat hij wil. Met het goeddunken van zijn eigen hart. Als hij daarin overgegeven wordt. Je vaart ermee te rellen. Je vaart ermee te rellen. Als je je eigen niet bekeert. Dat wordt nog gezegd. Wordt nog gepredikt. Gij dan bekeert u tot uw God. Bewaar weldadigheid en recht. Samuel heeft ook precies gezegd wat die waarachtige bekering inhoudt. En die stem klinkt nog, want Samuel spreekt. Is nog 100% geldig. Wat hij toen heeft verkondigd, dat geldt ook ons. Maar dan moet je de Baals en de reformatorische Baals en de reformatorische Astrots, die moeten overboord. Een schuldbelijdenis, dat kan natuurlijk heel veel lijden. Ik heb ze wel gezien, die deden belijdenis en die werden voor de kerk geroepen. En die moesten openbare belijdenis afleggen, een schuldbelijdenis afleggen. En ze gaan gewoon door in hun oude leven, want dat wordt tegenwoordig als bekering aangemerkt. Mensen, wat een ongerechtigheid. Dus Efrem ging het voor de wind, de kerken gaan het voor de wind, maar ik ben de Heer uw God van Egypteland af en ik zal u nog in de tenten doen wonen als in de dagen van de samenkomst. Ik zal spreken tot de profeten, ik zal het gezicht vermenigvuldigen door de dienst van de profeten, maar ze zullen zich niet bekeren. Zekerlijk is Gilead ongerechtigheid, ze zijn enkel ijdelheid, de Gilgal offeren zij ossen. Ja, hun altaren zijn als steenhopen op de voren der velden. Maar de Heere voerde Israël op uit Egypte door de profeet, door Mozes. De wonderen gods die geschied zijn met het volk Israël. God hoede hen en bewaarde hen door Mozes als een herder van zijn schapen. Ja, Mozes was getrouw in heel zijn huis. Je kent het van geen enkele dominee zeggen. Want Mozes heeft ook de bloedige oordelen over het volk Israël verkondigd. Als zij zouden afwijken van Gods geboden. En dan moet je niet denken van, oh, dus ik moet maar houden aan Gods geboden. Als je in Christus gelooft, hou je Gods geboden. Dan doe je Gods geboden. Zonder ze te doen. Dat verstaan ze ook in onze dagen helemaal niet meer. Want het geloof is een heilige verzelfsheid dat het in de voetstappen van Christus gaat. Je wou me toch niet vertellen dat als je in de voetstappen van Christus gaat, dat je in strijd leeft met Gods geboden, dat wou je me toch niet vertellen. Ze weten niet meer wat het geloof is zelfs. Ze weten niet meer wat bekering is. Het wordt allemaal natuurlijk systematisch in elkaar gezet. Allemaal mooie werken. Net als Efrem. Ik ben rijk geworden. Kijk eens hoe voorspoedig het gaat. En wou je er nog zeggen dat God tegen ons is? In al onze arbeid is geen ongerechtigheid te vinden. We worden niet gestraft. Dus. Zie je al dat conclusiegeloof. Maar dat is niet het theocratische geloof. Nou, daar zit helemaal geen diepgang in wat Efrem hier zegt. Dat is zo'n zeilbootgeloof, heb ik vorige keer gezegd. Zo oppervlakkig als maar weet ik niet. En als er een storm opsteekt, dan slaat zo'n boot op de rotsen te pletten. Nou, de kerk van Christus mag zeggen, wij hebben vader, zoon en woord. En veilig strand voor ogen, want dat anker der hoop is al binnen gegaan. Als je anker niet binnen is, als je anker niet in Christus gelegen is, dat is de hoop, het anker der hoop. Dat is al binnen gegaan in het binnenste heiligdom. Dus dat schip komt vanzelf. Ook al wordt het gebeukt, ook al lijkt het schipbreuk. En ze kwamen alle behouden naar land. Maar ik, de Heer uw God, van Egypteland af, ik zal u nog in tenten doen wonen. Als in de dagen der samenkomst.
Ja, geen gewelfde huizen, wil de Heer hier zeggen. En ik zal spreken tot de profeten en ik zal het gezicht vermenigvuldigen. Die prediking gaat door, ondanks de afval van het volk, opdat hun val des te groter zou zijn. Opdat hun straf volkomen rechtvaardig zal zijn. Maar de Heer voerde Israël op uit Egypte door een profeet. Dus die uitleiding uit het diensthuis van Egypte. En dan gaan ze olie aan Egypte leveren. Kijk, dat is ook een valse handel. Hè? Die vrije handelsovereenkomsten, dat is ook van de boze. Dat is ook van de boze. Laat ik het eens zeggen, als je schapen levert aan islamieten die daar hun godsdienst mee bedrijven, dan heb je een van God vervloekte business. Want dan zit je die valse godsdienst te voeden. Denk er goed om. Efraïm daarentegen heeft hem zeer bitterlijk vertoornd, daarom zal hij zijn bloed op hem laten en de Heer zal hem zijn smaad vergelden. Want de tekstwoorden zijn eigenlijk gelegen in hoofdstuk 13. We zullen er niet aan toekomen, want de tijd die gaat altijd zo snel. Als Efraïm sprak, zo beefde men, hij heeft zich verheven in Israël, want hij was natuurlijk de heerlijkste stam, om het zomaar te zeggen. Ja, Juda, gij zei het. In geestelijke zin was Juda de heerlijkste stam. Want daar is de Heer Jezus uit voortgekomen. Maar hij is schuldig geworden aan de Baal en is gestorven. Hij heeft al zijn aanzien verloren, zeggen de kanttekenaren. En is in een zeer ellendige, verachtelijke staat vervallen. En dan moet je eens opletten wat ze dan bij Jefta overhoop halen. Want dat is eigenlijk een afval in de hoogmoed. Dan willen ze aanspraak maken op de buit die Jefta behaald heeft op de Ammonieten. En dan willen ze in delen. Nee, zegt Jefta, jullie zijn niet mee uitgetrokken dus. Ja, waarom heb je ons niet geroepen? Allemaal leugen en bedrog. Als je dat nou niet van het begin af doorziet, dan ga je er mee mee. Dan ga je er mee mee. Dan ben je niet wedergeboren, want de Heilige Geest laat je het zien. Onmiddellijk zien. Misschien eerst een klein beetje, maar dan laat de Heilige Geest, als hij daarom verlegen zit, in de smeekbeden voor Gods troon, laat de Heilige Geest je het hele plaatje zien. Die kerkpolitieke leugen en bedrogprediking. Oh, het is verschrikkelijk. Ik kan het niet in woorden uitdrukken hoe God daartegen toornt. Want Efraïm heeft hem zeer bitterlijk vertoornd. En daarom zal hij zijn bloed op hem laten. Heere zal hem zijn smaad vergelden in de straffen die hij daarover zal uitstorten. Over die 10 stammen. Dat heeft natuurlijk tal van goddeloze koningen voortgebracht. Je ziet het in de historie in Gods woord vermeld. En Juda die krijgt dan in vergelijk de meeste godzalige koningen nog. Maar nu zijn ze voortgevaren te zondigen. Want hij heeft de Baal omarmd, de afgoderij, de offering op de bergen en is gestorven. Dus hij gaat voort als een dode. Dat staat hier eigenlijk. Hij gaat voort als een dode. Ja, de naam hebben dat je leeft en dan krijg je godswegen aangezegd. En maar gij zijt dood. Morsdood. Geestelijk morsdood. En ze zijn voortgevaren te zondigen en hebben zich van hun zilver gegoten beeld gemaakt. Afgoden naar hun verstand, die meestelijk en kunstelijk fascinerende opronkende, want de mens ja, heeft zich vele vonden gezocht. Als je niet door Gods geest wordt gedreven, als ik mensen hoor redeneren, denk ik van je hebt geen druppel geloof. Dat kan natuurlijk een momentopname zijn. Net als Zacharia het bezwaar maakt tegen de belofte van de engel. En dan wordt hij gestraft en dan wordt hij natuurlijk monddood gemaakt voor een tijd. Maar hier wordt gezegd, met die zonde van Efraïm, als Efraïm sprak zo beefde men, hij heeft zijn hoogmoed verheven, daar staat er ook, hij heeft zich verheven in Israël, maar hij is schuldig geworden aan Baal en is gestorven. Als dat je leven is, dan kom je ermee om. Daar moet je radicaal mee afrekenen en dat is ook een heilige verzeldzaamheid, want het is alles werk van de Heilige Geest. Als Christus zich heeft verheerlijkt in zijn genade, nou dan krijg je geen wettisch leven, want dat is een vanzelfsheid leven. Ook als de Heere vaderlijk kastijdt, dan zeg ik dank u Heere dat gij toren nog op mij geweest zijt, want nou zie ik het recht, nou zie ik het recht, waarom het is. Dat heeft altijd zijn onderwijs zijn nut. En bij een godsdienstig mens, die zal daar nooit de straf van de hand van God in opmerken. Hij zal er nooit zijn les uittrekken. Never, never, never. Die dominees die zullen gestraft worden met Gods oordelen, dat wil je niet weten. Maar er zal er geen één zich tot God bekeren. Want die afval, daar is geen wederkeer in. We willen door naar de tekst horen. Dat kunt u vinden in vers 13. Maar daar zijn we nog niet aan toe. Misschien vanavond dan. Ze zullen de kalver kussen. Er wordt gezegd, je mag wel offeren, maar tegelijkertijd moet je de kalver kussen. Ja, dat is nou die tweeslachtige godsdienst. God en de mammon. Christus en de Belial. Als dat je leven is, je zou wensen dat je een wereldling was. Of een verloren zoon die midden in de zonde leeft. Want dan was er nog doen aan bij God. Maar die halfslachtige godsdienst, je komt ermee in de verdoemenis. Daarom zullen zij zijn als een morgenwolk. Dus de Heere die gaat dat eerst omschrijven door de mond van Hosea. Hoe ijdel dat is. Als je een leven hebt waarin tot uitdrukking komt alsof God niet bestaat. Als een vroegkomende dauw die heen gaat als kaf van de dorsvloer. Dus kaf gaat met de wind, wordt verdreven. Als rook uit de schoorsteen. Wat stelt rook uit de schoorsteen nou voor? Heb je het wel eens gezien, kinderen? Rook uit de schoorsteen? Tuurlijk heb je dat gezien. En dan komt de wind, die neemt de rook mee. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Die rook die vind je nooit meer terug. Zo ijdel is die godsdienst. De Heer vergelijkt dat met rook uit de schoorsteen wordt weggestoomd. Komt nooit meer terug. Je ziet het ook nooit meer. Ik ben toch de Heer uw God van Egypteland af. Daarom zoudt gij geen God kennen dan mij alleen. Dat zegt ook Jozua, dat de Heer alleen gediend moet worden. Niet met bijoogmerken, ook al is de belijdenis zuiver. Daar kan nog hels bedrog in zitten. Hels bedrog. Want er is geen heiland dan ik. Nee, die is er ook niet. Christus is naar deze wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Niet voor de 99 schapen die de bekering niet voor nodig hebben. Heb je nou een rachtige dagelijkse bekering voor nodig? Is dat nou je worsteling? Rutherford die vernedert zich zodanig voor God. Als Christus nou een worm en geen man is, van de mensen veracht, van het volk veracht. Wat wou je daar nog een streepje eer op strijken? Dan ben je niet wedergeboren. Ben je absoluut niet wedergeboren. Want die vernedering, er kan een momentopname zijn van het vallen in de hoogmoed. Maar die vernedering, dat wordt dan je leven hoor. Die vernedering in Christus. De vernedering van Christus, dat wordt dan je leven. Want Gods volk gaat hier maar in de trappen van zijn vernedering. Hoewel het geloof ook mag profiteren, om het zomaar eens te zeggen, in de trappen van zijn verhoging. Het gaat Gods volk in die zin voor de wind in Christus, in geestelijke zin. Ja, Abraham was ook in de materiële zin rijk. Maar daar kon hij zijn hart niet op zetten. Want toen hij nog rijker gemaakt wilde worden door de koning van Sodom, hij zegt, hou je boeltje maar, hou je boeltje maar. Want ik heb mijn hand opgegeven naar de Heere, onze God. Opdat gij niet zou zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. En ik heb u al uitgelegd dat je daar ook niet alles op één hoop kan gooien. Want hoeveel keren hebben de kinderen Israëls de vijand verslagen dat ze in die buit, die mochten ze roven. Die mochten ze roven. Je ziet dat met de strijd die Gideon heeft gevoerd. En dan mochten ze die buit voor zichzelf houden. Iedereen mocht die vijand beroven, de gouden oorringen. Dus alles is niet hetzelfde. Alles is niet hetzelfde. Nee. Efraïm is de Heer geworden als een felle leeuw. Als een luipaard loerde ik op de weg. Ja. En als dat de klacht is zoals Jeremia. Hè, de Heer is mijn loerende beer geworden. Dat is totaal iets anders dan wat hier staat. Hier is er sprake van Gods oordelen. Dat hij als het ware in elke bocht hen zoekt te verslinden. Dat staat hier eigenlijk geschreven. Nou, als dat de inleving is. De Heer is mij een loerende beer geworden. Zoals Jeremia daarvan spreekt in de klaagliederen. Die man die moest de onderste weg gaan. Vanwege de zonde des volks. En er was geen opening meer in het gebed. Want de Heer had alles afgesneden. Nou, dat is een totaal andere zaak als wat hier geschreven staat. Ik ontmoette hen als een beer die van jongen beroofd is. Nou, mensen, daar is geen gun tegen opgelost. Een beer die tegen van jongen beroofd is. En scheurde het slot huns harten. Het slot dus harten, dat is hun borst, hun hartdeksel, om hun harten bloed te zuigen en te drinken, gelijk verscheurende wilde beesten plegen te doen. Zo strafte de Heere Efraïm. En ik verslond hen al daar als een oude leeuw. Het wild gedierte des velds verscheurde hen. Dat betekent dat de Heere allerhande plagen. Want, dat staat ook in Openbaring 18 vers 4. Gaat uit van aan mijn volk, doe het niet. En je deelt in hun zonde. Dan ga je ook delen in die plagen die de Heere hen zenden zal. En die kerken liggen al onder die plagen. Je ziet het voor je ogen gebeuren.
En je hoeft er nog ineens bekeerd voor te zijn om dat te zien. Maar de dominees zien het niet, want die denken, en net als Efrim, nou, het gaat ons toch allemaal voor de wind. Social distance en de maatregelen zijn weer opgeheven. En dan kunnen we eindelijk weer ademhalen. Ja, ja, dodelijke vergissing. Dodelijke vergissing. Je zal er ook mee in de dood vallen als je dat al denkt. Want dat is een bewijs dat je niet doorhebt dat ze willen naar die Great Reset, naar die nieuwe wereldorde, waarin er geen plaats is voor die één kind van God. Maar ze zullen zich aanpassen, let maar op. Dat referendum zal zich aanpassen, doen ze nou al, 100%. Op alle delen, 100% passen ze zich aan. En die dominees die gaan er zelfs in voor. Oh, wat zal die val te groot zijn. Die val die zal zo groot zijn als hij mee gaat dansen met het feest in Dagens Tempel. Nou, dan zijn die meerdere Simpson tegenover je geplaatst zien. En zijn die Filistijnen er goed afgekomen? Nee. Nee, ze zijn allemaal gestorven toen God dat oordeel voltrok door de kracht van Simpson. Het heeft u bedorven, o Israël, want van u is mijn hulp. Ja, we zullen er eerst eens van zingen. En als de Heer het geeft, er vanavond nog verder op doorgaan. Want wat we nu gaan zingen, dat slaat ook op het leven van Efrim. Het vers 29 van Psalm 78. Zij weken af door trouweloze handel en volgden dus der vaderen snel de wandel. Zij keerden zich bedriegelijke bogen, waardoor somwijl de schutter wordt bedrogen. Des Heeren toorn en ijver werd getergd door beeldendienst en hoogte op het gebergd. Vers 29 van Psalm 78. Verworpen. Nou, beroep jij je dan op je koning? Beroep jij je dan op je aardse helpers? Ik gaf u een koning in mijn toorn en dat gold ook voor Jerobeam in die dagen.
denker over goddeloze Jeroboam, want daarvan staat, hij deed Israël zondigen. En nam hem weg in mijn verbolgenheid, want Saul is ook weggenomen in Gods verbolgenheid. Het gaat allemaal in vervulling, wat ook hier Hosea nog profeteert achteraf. Maar zo moet je dat niet zien. Nou, zo moet je dat niet, want zo op de Heilige Geest Gods woord niet laten optekenen. Nou, nou. Hosea gaat in zijn profetie de geschiedenis van Saul nog voor. Zo moet je dat lezen. Even in zijn ongerechtigheid is samengewonden, zijn zonde is opgelegd, smart als een barende vrouw. En dan komen we eigenlijk op de tekst van overdenking, onze hoofdtekst. Maar ik gaf u een koning met toren, daar moet ik nog enige woorden van zeggen. Want Klaus Schwab die heeft gezegd, wij bepalen nou de toekomst. En hij heeft landen gewaarschuwd die hun soevereiniteit willen behouden. Hij zegt, want dat is niet meer mogelijk in het kader van de nieuwe wereldorde. Dat heeft hij allemaal gezegd. En weet je wat dat referendum zegt? Een stemme gods en niet des mensen, gelijk als bij Herodes. En de Herodes werd de stond van de wormen geveten. Dat zal ook met die Klaus Schwab gebeuren. En alle die daarmee meehelpen, ook Steve de Bruin. Hij zal van de wormen geweten worden. Maar Gods oordelen die gaan nou door. Dat is niet meer af te bidden. En al die spotters die zal God in diezelfde zak doen. Daar is geen hoop meer voor. Want die hebben God zo zwaarlijk getergd. Nou komt God met bloedige oordelen. Dus dat heb ik te zeggen. Want als dat gedaan wordt, dat is de hoogste vorm van afgoderij. Wat er van Herodes gezegd wordt. Hij sprak zo alsof hij God was. En ze doen net alsof ze God zijn. Die Klaus Schwab, die Bill Gates, zijn de grootste criminelen die er bestaan op wereldgebeuren. Want in de kerk zitten nog grotere criminelen die dat allemaal gladstrijken en zelfs promoten. Daarom zeg ik, die nazi-geest van Hitler, dat is nou wereldwijd. Dat is nou wereldwijd. Springlevend. Ik heb je ooit dat boek laten lezen van het nazi fundament onder Europa. Ik heb er nooit niet ene opmerking over gehoord. Dan moet je het zelf maar bekijken. En je stelt Gods woord niet op de eerste plaats. Je stelt het heil in Christus niet op de eerste plaats. Je hebt nog allerlei afgoden, hou je aan de hand. Dan ga je allemaal verliezen hoor, Ik heb ook Klaus Schwab gezegd. Ga je op niks bezitten en gelukkig zijn. Want de Heer laat het zo ver komen. Het is ook een geeselroede in Gods hand. Met name voor de kerk. Dat die Klaus Schwab nou de dienst uit gaat maken. Ja, hij maakt in wezen de dienst niet uit. Maar goed verstaan. De Heer laat het wel zo voorkomen. Want die oogst moet ook rijp worden. Dus wat die Klaus Schwab gezegd had. Let op dat God die man zo zal slaan. Dat heel de wereld daar getuige van zijn. Hij zal ze doen storten van de top van neer. En even verwoesting neer. En al die refo's die geen acht slaan. Maar aan het redeneren blijven op het ware geloof. Ze slaan er geen acht op. Ze zitten er niet om verlegen. Want je kon vandaag nog bekeerd worden. Maar je wilt het niet. Dat zeg ik niet. Dat zegt Christus. Gij wilt op mij niet komen. Op dat gekleven. Met al je vrome woorden. Met al je vrome argumenten. Een bittere vijand van God. En zijn Christus. Als jij je niet heden bekeert. Want dat kan geen uitstel leiden. En doe je toch. Ik heb eigenlijk geen hoop voor die mensen. Ik heb absoluut geen hoop voor die mensen die al decades... Ja, de ware prediking is nauwelijks meer te vinden. Maar als ze die dan nog beluisteren en zich nog niet bekeren... Dan heb ik meer ruimte in mijn hart voor heidenen. Want de volheid der heidenen moet nog ingaan. Maar God gaat het christendom voorbij. Waar je ook zit, of je nou lid van de kerk bent of niet. Waar je ook zit. Er is geen opmerken meer. En dan krijg ik wel eens linken doorgestuurd van websites... Nou, ik hou ook op met die bewustmakende artikelen, want je hebt ondertussen, ben je er wel achter, wat nog enigszins in horizontale zin goede bronnen zijn. Maar het gaat niet gepaard met de ware bekering. Het gaat niet gepaard met ten strijde trekken zoals Gideon ten strijde trok. En dan Gideon letterlijk, maar in geestelijke zin is dat er helemaal niet. Het is er helemaal niet. Gideon was ook een enig man. Daar had Gideon geen gebrek aan. God had er ook geen gebrek aan, maar... Dat tekent wel de geesteloosheid. Nou ja, er kwamen er dan nog mensen opdagen om mee te strijden, te trekken op het geluide bezuin. Nou wordt de bezuin nog geblazen en ze trekken niet te strijden. Dit gaat echt het verderf tegemoet. Want die mensen hebben zich tegen God openlijk de mond geopend. Wij bepalen de toekomst. Daar kom je achter. Klaus Schwab, daar kom je achter. Jij komt erachter wie God is. Smarten als een barende vrouw zullen hem aankomen. Hij is een onwijs kind. Efrem. Het gaat over Efrem. Het gaat over de kerk van vandaag. Want anders zou hij geen tijd in de kindergeboorte blijven staan. Nou, in die kindergeboorte blijven staan, dat is... Ik durf ze eigenlijk geen kinderen gods te noemen die in de kindergeboorte blijven steken. Want dat is een schijngeboorte. Dat is een schijngeboorte. Ja, het kan letterlijk zo geschieten. Een moeder baart een doodgeboren kind. Een vrouw heeft dat twee keer meegemaakt, dat het kind al gestorven is in de moederschoot. Maar als hij dan maar weet dat het bij de Heere is, ja, nou die troost, dat weegt niet op tegen het lijden van deze tegenwoordige tijd. Weegt niet op tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard is. Maar in geestelijke zin in de kindergeboorte blijven steken, ja, dat is een geestelijke schijngeboorte. Want Gods kinderen moeten tot die geboorte komen. De Heilige Geest rust niet dan in het werk van Christus. De Heilige Geest geeft zo'n ziel geen rust totdat zij rust vindt in God. Dus in de kindergeboorte blijven steken. Dat betekent, dat is als een zeer onvernuftig of verkeerd mismaakt kind dat tot de geboorte niet arbeidt en zichzelf, om zo te spreken, in de weg is. Ja. Want hij staat niet tijdig of ter rechte tijd in de voortbreking der kinderen, dat is baarmoeder of arbeid tot de geboorte. En daar wordt natuurlijk wel tijdelijke beelden bij gehaald. Het is natuurlijk beeldspraak. De zin is dat Efrem, dat hij in tijd zijn nakende verderf door boetvaardigheid zou voorkomen, zo blijft hij tegen alle vermaningen, waarschuwende dreigementen in zijn boosheid en onboetvaardigheid steken, gelijk een kind in de hoorde. Daar wordt het mee vergelijken. Ze blijven in hun ongerechtigheid wandelen. Ze blijven dat ondanks de hoeveel keer zijn die dominees al niet aangeschreven gewaarschuwd? En ze doen net of dat geluid niet gehoord wordt. En als ik dan weer een artikel lees, dan schrijven ze zo of spreken ze zo alsof die stemmen der profeten nooit geklonken hebben. Dan sta je op dezelfde level als Klaus Schwab. En nog een zwaarder level, want de Heere zal het die dominees nog veel erger aanrekenen als die Herodes in onze dagen. Dat zijn maar heiden, dat zijn maar heiden. Ja, als je niet geestelijk gewapend, en dat hele referendum, dat heeft geen geestelijke wapens, dat is al wel gebleken, want die waaien met alle winden van leer mee. En wat de dominees zeggen, dat is hun geloof, dat is hun God. Het is echt verschrikkelijk. Maar dat is geen beproefd volk. Dat hebben van al deze crisisfacetten niks geleerd. Helemaal niks geleerd. Ze zijn met de farao achterovergevallen van God af. En dan kom je ook om in die rode zee van Gods toren. En dat is ook met de farao letterlijk geschied, maar in geestelijke zin. Ja, er wordt een spelletje gespeeld op kerkniveau. Ja, nou, de Heere zegt het, Samaria zal woest worden. En dat betekent de zetel van 10 stammenrijk, dat was Samaria. Want zij is wederspannig geweest tegen God. Ze zullen door het zwaard vallen en hun kinderen zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen opengesneden worden. Nou, dat tekent alleen maar de zwaarte van het oordeel. Er is echt geen ontkomen. Er is echt geen ontkomen. Ik heb mensen wel eens een hint gegeven, maar als erover wordt geredeneerd, dan denk ik, houd er maar mee op. Andere mensen zeggen, ja, daar heb ik geen geloof voor om dit of dat te doen. Ik zeg, heb je wel geloof om te zitten in de staat waar je nou weer verkeert? Mensen weten helemaal niet wat ze zeggen. Want als je de Heer mag vrezen, het geloof is vernuftig, het geloof is uitvindend. Ik zei van de week nog tegen een broeder, ja, hij zegt, dan nog een stuk land heb. Ik zei, nou bidden, je hebt het. Dat is kort in de bocht gezegd, maar dat zegt Kolbrugge ook zoveel keren. Bid. En gij zult ontvangen, staat er in het woord. Bid en je hebt het. Als dat nou echt nood is in je leven, onhoudbare nood. Je hebt dingen nodig die je absoluut niet missen kan. Laat ik het maar even in het algemene zeggen. Ja, je kunt Christus niet missen. En heb je Christus, heb je alles. Maar dat gaat wel met een gebedsleven gepaard, hoor. Kom je niet aanwaaien. Ja, eerst roepen zal ik antwoorden. Hij geeft het zijn minders in de slaap. Dat is allemaal waar. Maar Gods volk kent ook tijden van worsteling. En ze hebben geen kracht om te baren, ze hebben geen kracht om te worstelen. En zo wil de Heer het hebben, opdat zijn wonder verheerlijk zal worden, opdat zijn genade verheerlijk zal worden in onze zwakheid. Maar zitten we erom verlegen? Ik hoor ook Gods kinderen niet meer spreken. Al dus spreekt de Heere Heer. Wanneer is je laatste godsontmoeting geweest? Hoe ben je aan deze tafel gekomen? Als dat
niet de zelfbeproeving is, de nabetrachting is. Hoe ben ik daar nou gekomen? Niet als een vroom mens, want die zijn niet welkom aan de tafel. Dat kan ik je zo vertellen. Niet als een mens die in de zonde leeft, die zijn helemaal niet welkom aan de tafel. Nou, want hier worden niet de zonden vergeven, hier wordt de zonde vergeven aan deze tafel bevestigd. Gods volk wordt daarin bevestigd. En als je dan die Schotse avondmaal geschiedenissen leest, dat de dominees werden verhinderd om te preken omdat er iemand aan zat met een onbeweende zonde. Nou, mensen, is dat dezelfde proeving? Is dat dezelfde proeving? Laat ik het eens zeggen, je kan woest van aard zijn, woest van karakter, want al die zachtaardigheid, daar geef ik ook niks om. Maar toch oprecht voor God. Wandel van mijn aangezicht en wees oprecht. Van Nathanael, er is geen bedrog in die man gevonden. Zo wil de Heer het hebben. En dat geschiedt ook als je berachtigd bent wedergeboren. Er is er geen bedrog in je gevonden. Dan kun je daar niet mee leven. Ja, dan kun je de leugen wel eens voor een moment geloven, zoals David die leugenaar Ziba geloofde, om Mefiboset zwart te maken. Later. Ja, dat is wel een stuk, want David had die Ziba moeten beproeven wat hij zei. En dat is dan wel heel smakelijk, dat de mannen Gods hart die gelooft die leugenaar. Ongelooflijk. En zoals dominee Peder, die had de leugens van Renwick, die over Renwick de ronde deden, geloofd. Dat vind ik doodzonde, echt doodzonde. Want daar had Peder geen bewijs voor. En als jij je daar een schuldig maakt, jij hebt het later wel beleden. Maar, wat is toch, waakt een bid opdat gij niet in verzoeking komt, wat is dat toch absoluut noodzakelijk. En al rol ik dan van de ene dag in de andere dag. Ja. De Heer geeft ook wel beloftes van wederkeer. Doch ik zal hen van het geweld der hel verlossen, ik zal hen vrijmaken van de dood. Efraïm is er niet in gebleven, maar laat ik het zo eens zeggen, daar gaat het weer over de kerk met een hoofdletter, hè. Want er is voor degenen die in de zonde leven, met opgeheven hand, geen hoop hoor. Echt geen hoop. Efraïms ongerechtigheid is samengebonden, zijn zonde is opgelegd. Dus de Heer zegt, in die zaak zal ik niet verlossen, maar ik zal het nog uithalen uit die stam van Efraïm, uit die 10 stammen. Ik zal hen van het geweld der hel verlossen, want er blijft altijd een overblijfsel over naar de verkiezing van Gods genade. Ik zal hen vrijmaken van de dood. Dat geschiet er in de wedergeboorte. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Dus daar krijgt de Heer nooit, zal de Heer nooit berouwen, als hij een ziel van de hel verlost, van de dood verlost. Dat zal de Heer nooit berouwen. Want hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen. En dan zegt de Heer, uw vrucht worden in mij gevonden. Hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen, doch er zal een oostwind opkomen, windenseren opkomen uit de woestijn. En zijn springader zal uitdrogen, dan gaat gelijk die oordeelsprediking weer door. Je moet dat goed lezen en verstaan en je eigen leven eraan toetsen. Hij zal vrucht voortbrengen onder de bloederen, doch er zal een oostwind komen, een wind des Heren opkomen naar de woestijn. En zijn springader zal uitdrogen en zijn fontein zal verdrogen. Want aan onze zijde, die bronnen van die oude mensen, die moeten allemaal uitgedroogd worden voordat wij van de bron Christus gaan leven en kunnen leven. De Heer duldt geen mededingers. De God is een jaloers God op zijn neer. Die zelf zal de schat van alle gewenste huisraad roven. Dat is dan weer beeldspraak. Dus al heb je daar nog in geestelijke zin wat huisraad, waar je dan op kan leunen en rusten. Ja, want dan zeg je, zal de Heer wel een tafel kunnen toebereiden in de woestijn. Nou, dat is het leven van de kerk met een hoofdletter. Die leven van tafel naar tafel. Het heilige avondmaal is daar een heerlijke afspiegeling van. Ook een afspiegeling van het hemelleven. Want ik heb u gekend in een heet land, in een woestijn, in een zeer heet land. Daar heeft de Heer zijn wonderen verheerlijkt in die doortocht in de woestijn. Wat voor wonderen heeft de Heer allemaal niet aan het Israël verheerlijkt? Eerst die machtige uitleiding, de verwoesting van de farao en zijn legers. En toen moest datzelfde geslacht, wat de belofte van het beloofde land niet geloven, op het getuigenis van Jozef en Caleb, moesten terug de woestijn in en zijn ze gestorven. 40 jaar heb God verdriet gehad van dat geslacht. Ja. En als je dat toepast in je eigen leven, dan kom je nooit nergens meer bovenuit. Maar je gaat wel de eer des Heer vergroten. Je gaat wel Gods lof verkondigen in het kader van deze prediking. Dat de Heer de springaders zal uitdrogen. En de fonteinen die zullen uitgedroogd, die zullen verdroogd worden. En diezelfde zal de schat van alle gewenste huisraad
Ja, daar moet je echt van beroofd worden. En dat doet de wet. De wet berooft de mens van alle bezittingen en alle schatten die hij meent te hebben. Want de wet leg je in het stof des doods. De wet komt niet alleen met het arrestatiebevel. Hij voert het ook uit. Het vonnis wordt ook uitgevoerd. Want die oude mens moet echt sterven. Die oude mens moet echt sterven. En daar heeft Paulus niks aan gedaan. Toen het gebod kwam, wat was zijn activiteit? Niks. Ik ben gestorven. Het is geschied. Ja, door de wet aan de wet gestorven, opdat ik goden zal leven. Want er is geen andere weg. Die oude mens, dat is al die afgoderij in de hand houden. Die Baals en die Astartes, dan houden die oude mensen in de hand. En dat is ook de theologie geworden na de reformatie. Een mens is een tweemens. Het is echt grafpraten. Het is echt grafpraten. Dat ligt Gods woord nergens. Nou, de catechismes hebben het ervan gemaakt, maar die mogen gecorrigeerd worden. Er is er niet één dominee in staat om dat te doen. Want ze geloven er niks van. Ze geloven allemaal dat ze nog een oude mens en een nieuwe mens zijn. Ga je echt voor eeuwig bedriegen en dat komt allemaal uit in de vruchten. Want dat is een samenheulen met Sodom en Gomorra, een samenheulen met Rome. Het is niet meer eerlijk. En als die ongerechtigheid erin zit, dan is ook alle zogenaamde rechtvaardigheid ongerechtigheid in de ogen. Dus ik zal zijn rechtvaardigheid niet gedenken, omdat je daar niet werkelijk in de voetstappen van Christus gaat. In die vernedering, in die staten van zijn vernedering. Gods kerk zal door lijden geheiligd worden. Nou, daar kent geen ene dominee iets van. Absoluut niet. Ik oordeel niet over harten, maar de vruchten komt openbaar. Ze hebben geen publieke stem, ze trekken niet te strijden. Ze getuigen niet tegen de roepende zonde van land en volk. Gods eer legt op de straten van Ascalon vertrapt en er is geen dominee die het interesseert. Want ze zijn allemaal met zichzelf bezig. En zo ontmoet ik ook nog wel eens kinderen gods, alleen maar met jezelf bezig. En dan sla je het redeneren, maar zo doet het geloof niet hoor. Het geloof, en dat kan er ook van getuigen. Kan er ook van getuigen waarin de Heere verheerlijkt wordt. He, niet dat je het zo goed geloofd hebt. Nou, daar komt de Heer niet aan zijn eer. Maar dat de Heer zijn wonderen nog verheerlijkt in onze dagen, in het leven van ons kinderen. Oh, absoluut. Ja. En zelfs, dan kan je roemen over de kastijdingen des Heeren. Ik dank u, Heer, dat gij toornig zijt op mij geweest. Maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Het is alweer de tijd voorbij. We hopen er vanavond nog verder over na te denken als de Heer het geeft. Want daar is nog veel meer van te zeggen. Geestelijk blijven steken, die kindergeboorte. Oh, want je kan het aan zoveel honderden kenmerken tijd toetsen vanuit Gods woord. Efraïm wordt hier gezegd van de 10 stammen. Maar het is in geestelijke zin de gevestigde kerk. Zo moet je dat lezen. In geestelijke zin is Efraïm de gevestigde kerk. En die kerk... Nou, hoe Efraïm van God afgevallen is, zo zijn de kerken van God afgevallen. En er komt het oordeel God, Samaria zal woest worden enzovoort. Om Jezus willen. Heere, wat heb het ons toch veel te zeggen. En we kunnen die, bij een tekst kunnen we niet stil blijven staan, omdat Hosea één profetie is. We zouden eigenlijk al die hoofdstukken tegelijk moeten lezen en tegelijk moeten preken. Heere, geef... Gij weet dat dat niet mogelijk is. Maar dat heel dat die profetie voor ons, voor onze ogen gaat leven. Als we daar maar een gedeelte kunnen preken. Oh, dat het geloof onderzoekt al die dingen. En gij zet uw kinderen tot dat onderzoek. Gij geeft ze die waarheid die in Christus is te omhelzen. Maar dat zijn geen vruchten van onze akker. Want gij zegt, uw vrucht worden uit mij gevonden. O Heer, gij hebt alles werkelijk, alles bereid. Uw kerk hoeft geen vruchten te produceren, ze mogen vruchten dragen. Verheerlijk dan uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden. In Jezus willen amen. Gemeente, nog zingen van Psalm 78 en daarvan het 34ste vers. Vers 34 van Psalm 78. Doch Jozef stent liet hij verachtelijk varen en Efraïm verkoos hij geen altaren... Maar hij had lust in Juda's stam te wonen om daar zijn macht en heerlijkheid te tonen, wat er verder volgt in dat 34ste vers van Psalm 78. zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.
Thank you.